Goed, beste mensen, als iedereen gezeten is en van koffie enzovoort is voorzien, dan proberen wij de draad weer op te pakken. Voordat ik begin, wil ik eerst nog vragen uw aandacht voor een rouwkaart die wij gekregen hebben. En dat is het overlijden van het kindje van Theo Visser en zijn vrouw Gideon Visser. Boven de rouwkaart staat 1 Korinthe 1. Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat zwak is, om de sterken te beschamen. Wat onbeduidend is en wordt veracht. Wat niets is, heeft God uitgekozen om wel iets te niet te doen. En 22 augustus is Gideon geboren en het heeft een tijd in het ziekenhuis gehad, erg zorgwekkend. En het is 23 september overleden. Hebben wij hem teruggegeven in de armen van de goede herder en is hij veilig thuis gekomen. 28 september zal in besloten kring de begrafenis plaatsvinden. Het is goed om ook hen te gedenken in uw voorbeden. En misschien als u een kaart wil sturen ter ondersteuning, dan is het adres Schilperoordstraat 61 in Rotterdam. U kunt hier na Schilperoordstraat 61 30 82 SR Sarah Rinus in Rotterdam. 3082 SR in Rotterdam. Gideon Visser. Als u wat meer wil weten, dan kunt u na afloop even de kaart bezien. Wij zullen verder gaan met de Bijbellezing over Openbaring. Ik wil eerst een paar versen lezen. We zijn vorige keer begonnen met Openbaring 4. En daar hebben we de eerste 7 versen van bekeken. Ik ga nu lezen vanaf Openbaring 4, vers 8. En de 4 dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugels rondom en waren van binnen vol ogen en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven aan hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen, en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. En ik lees ook nog de eerste 8 verzen van hoofdstuk 6. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de 4 dieren zeggen als een stem van een donderslag: kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was, en die daarop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat zij elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en die daarop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de 4 dieren die zeiden: een maatje tarwe voor een penning en 3 maatjes gerst voor een penning. En beschadig de olie en de wijn niet. En toen hij het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier die zei: kom en zie. En ik zag en zie een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na, en hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel van de aarde, met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Tot zover maar. Laat ik beginnen met een opmerking van Matthew Henry. Die prachtige, mooie Bijbelverklaring die heel goed te raadplegen is. Die zegt over het boek De Openbaring: wij moeten afsteken naar het diepe. En onze taak is niet zozeer de bodem te peilen, als wel het net neer te laten en een vangst naar boven te halen. Wat een mooie uitdrukking. Het gaat er niet om dat wij precies proberen te peilen wat er nou allemaal precies staat. Tot op de bodem, dat lukt niemand. Want daarvoor is het boek De Openbaring te moeilijk. Maar als wij het net neerlaten in dit boek, dan halen we altijd wel een vangst naar boven waar wij ons winst en ons voordeel mee kunnen doen. Even om de gedachten te bepalen. Wij hebben de vorige keer een begin gemaakt met Openbaring 4. En toen hebben we gezien, ik geef nog maar even een samenvatting, dat Openbaring te verdelen is in hoofdstuk 1. Dat waren de dingen die geschied waren. En hoofdstuk 2 en 3 horen bij elkaar over die zeven gemeenten in Klein-Azië, wat nu is. En vanaf hoofdstuk 4 en verder, dat gaat over de dingen die geschieden zullen. Dat is dus toekomst. Vanaf hoofdstuk 4 zien wij dat er toekomstige dingen worden geprofeteerd. Openbaring is een profetisch boek. U weet, in het Oude Testament hebben we heel veel profetische boeken. 12 kleine profeten en 4 grote profeten. Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël. Dat zijn de 4 grote profeten. En we hebben 12 kleine profeten. In het Nieuwe Testament hebben we maar 1 profetisch boek. En dat is het laatste boek, de Openbaring. Waarin het gaat ook over toekomstige gebeurtenissen. Ik heb de vorige keer gezegd dat hoofdstuk 4... tot en met hoofdstuk 19, dat we dan in een heel ander tijdperk zitten. De gemeente komt vanaf hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 19 niet voor in het boek De Openbaring. De kerk, de gemeente, wel in hoofdstuk 1, 2 en 3. En toen heb ik voorzichtig gezegd dat ik geneigd ben om te denken dat die gemeente aan het begin van hoofdstuk 4 wordt opgenomen in de hemel. En dat we van hoofdstuk 4 lezen, niet meer over de gemeente, maar over de 24 oudsten die in de hemel zijn. Het viel me trouwens nog op afgelopen zondag. Die 24 oudsten, die hebben witte gewaden aan. Afgelopen zondagmorgen ging het over: die overwint, ik zal hem geven met mij te wandelen in witte gewaden. Dus die witte gewaden, wie dragen die dus? De overwinnaars. Dat wil zeggen, die gemeenteleden, de triomferende kerk. De ware gelovigen die in de hemel worden beloond uit genade met die witte klederen. Daarom die 24 oudsten is een beeld van de gemeente die vanaf hoofdstuk 4 in de hemel gevonden wordt. En die in hoofdstuk 19, ik herhaal wat ik vorige keer gezegd heb, die in hoofdstuk 19 ook met Christus zal terugkeren naar de aarde in heerlijkheid. Wat gebeurt er in deze tussentijd? Nou, in die tussentijd, daar zien we inderdaad dat er 3 series van oordelen door God op deze aarde worden gezet. God gaat deze aarde oordelen. Daarom wordt deze tijd genoemd niet meer de genadetijd, maar de tijd van de toekomende toren. Dat is een uitdrukking in 1 Thessalonicenzen 1. De toekomende toren. Het gaat niet over de eeuwige toren, maar over de toekomende toren die op aarde zal komen. En dan staat er in 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 een prachtige mooie uitdrukking. Ik zal het u voorlezen. In 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 staat: uh, Vers 10, pardon. Dat wij, vers 9 en 10, hoe gij u tot God bekeerd hebt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen. Als het gaat om bekering, hè, persoonlijke bekering tot God, waartoe worden wij bekeerd? Waartoe bekeert de mens zich? Hij bekeert zich om de leven, hij keert zich af van de afgoden, om de levende en de waarachtige God te dienen en, dat is een tweede aspect van bekering, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dus de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus is een wezenlijk aspect van mensen die de Heer liefhebben en dienen. Die uit de dood is opgewekt, namelijk Jezus, die ons redt, verlost van de toekomende toren. Als je dat tot je in laat werken, dan snapt u inderdaad dat die gemeente er niet meer zal zijn op dat moment. Of ook wel genoemd de periode van de wraken van God. Ik heb u vorige keer gewezen op Jesaja 61. Nou, in Openbaring 4 tot 9 gaat het over 7 zegels. Vervolgens 7 bazuinen. En vervolgens 7 schalen, violen, gevuld met toorn van God. Een heel belangrijke keuze die ik maak. En nogmaals, ik maak dat bescheiden. Ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb, maar ik meen dat ik dat mag zien. Een belangrijke keuze die ik maak is dat ik denk persoonlijk dat deze zegels en bazuinen en schalen achter elkaar in chronologische volgorde zullen plaatsvinden. En dat is een belangrijke sleutel tot het verstaan van. Ik ga eerst even terug naar dit begin, want daar zijn we vorige keer geweest. In hoofdstuk 4, dat is een soort introductie, daar krijgen we een blik in de hemel. Johannes wordt opgetrokken in de hemel, we hebben het gezien, kom hierheen en ik zal u tonen de dingen die welhaast geschieden moeten. Johannes wordt opgenomen in de hemel en dan krijgt hij in hoofdstuk 4 te zien de troon in de hemel. En dan hebben we gezien dat hoofdstuk 4 uit twee kerngedeelten bestaat. Hoofdstuk 4 vers 1 tot en met, wie weet het nog, 7. Dit is allemaal bekend hoor, dat hebben we allemaal vorige keer behandeld. Ja toch? Hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 7 en vers 8 tot en met 11. Als u terugbladert in uw gegevens, dan kunt u het allemaal perfect vinden. In hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 7 gaat het over het hemelse gezicht. Wat Johannes zag. Tot zover zijn we gekomen. En vervolgens, vers 8 en 11, gaat het over het hemelse gezang. Wat Johannes, toen hij in de hemel opgetrokken werd, hoorde. Nou, en dan ga ik hier beginnen, want tot hiertoe zijn we gekomen. Het hemelse gezicht was die troon, weet u nog wel, met die regenboog, die volle regenboog eromheen. Die iris, die 7 kleuren waarin de groene kleur overheerste. En hij die op de troon was, sardius, gelijk, en jaspis, de diamant en de robijn, licht en rood. Nou, nu gaan we letten op het hemelse gezang. Vers 8. Heb ik een andere stift? Ja, inderdaad. Ik moet een andere stift hebben. Hij ligt, Willem, waar ben je? In de consistorie, waar de catechisatiesboekjes liggen, daar moet volgens mij nog zo'n zwarte stift. Wil je even voor me kijken? Volgens mij moet er eentje liggen. Vers 8. En de 4 dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugels rondom en waren van binnen vol ogen en hebben geen rust dag en nacht zeggende heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige die is en die was en die komen zal. Dankjewel. Die 4 levende wezens, we hebben gezien dat waren de, wie weet het nog, de gerubs en die heb ik benoemd als de troonwachters. He, die stonden direct bij die troon waar God op zat. En dat waren de troonbewakers. Nou, dan zien we dat die troonwachters, die hemel, die engelen, die troonwezens, dat ze God dienen en God gaan prijzen. Ze zitten niet, maar ze staan bij die troon. En ze hebben geen rust, dag en nacht. En wat zeggen ze? Die heiligheid van God. Die is in de hemel. En die wordt bejubeld. En die zal straks ook op aarde komen. Er staat, heel goed lezen in vers 8, ze zeggen. Is het u wel eens opgevallen dat engelen nooit zingen? En de engelen zingen voortdurend zijn lof. Zie je wat, is geen psalm. Gaat het vaak mis. Nee, engelen zingen niet. Zelfs niet bij in de velden van Efrata. En de engelen zongen, ere zij God. Nee, ze zongen niet. Ze zeiden, ere zij God. En dan denk ik, ik denk dat het zo bedoeld wordt. Dan denk ik bij dat woordje zeggen aan, het zijn natuurlijk wachters, hè, helden rondom de troon, dienende geesten. Ze scanderen heilig, heilig, heilig. Spreekkoren, ja, alleen dat klinkt een beetje te vroom. Maar bij dat scanderen dan denk ik aan kracht en macht en de majesteit van God. Hè. Ze roepen het uit zoals lakeien dat doen. He, die de grootheid van God uitroepen. En zo is het hier bedoeld. En dan wordt hier de Heere genoemd, de Heere God de Almachtige. Dat is in het Hebreeuws, Heere is Yahweh, Elohim, Almachtig is, nee, Shaddai. Shaddai. Ik ben God de Almachtige, El Shaddai. He, de Almachtige, de God die eeuwig is en was en komen zal, en die ook de Almachtige God is. We zien hier dat dus dat die troonwezens God het heilig toeroepen. We zullen straks in hoofdstuk, we hebben gezien in hoofdstuk 5, dat ook de 24 oudsten de Heere aanbidden. En dat andere engelen dat ook doen, en zelfs de hele schepping. Hè? Uiteindelijk is de hele aarde en de hemel vervuld met het toebrengen van de glorie aan hem. Het is natuurlijk een machtig moment als die engelen, als die levende wezens de hulde brengen aan de almachtige, drie-enige God. En op het moment dat dan die troonwezens de Heere eer toebrengen, dan kan de gemeente, die 24 oudsten, niet achterblijven. En daarom staat er in vers 10... is vers 9, wanneer de dieren, die levende wezens, die troongeesten, heerlijkheid en eer en dankzegging gaven aan hem die op de troon zat. Zo vielen die 24 oudsten voor hem die op de troon zat en aanbaden hem. Die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon. Als die troonwezens beginnen met God de eer toe te brengen, dan kan de verloste gemeente, die 24 oudsten, niet achterblijven. Dan stemmen ze in met hun loflied. En dan gaan ze, wie gaan ze prijzen? God als hun maker, als hun schepper. Ze zingen verheugd in hem die de schepper is. Laten we eens goed opletten wat vers 10 en vers 11 ons leren. Die 24 oudsten, de gemeente, de verloste zondaars, de triomferende kerk, hoe je dat wil noemen. Matthew Henry, ik kom weer bij Matthew Henry uit. Kijk, dat is een betere stift, hè? Dat is beter. Heeft vier dingen. Hij zegt, wie is het voorwerp van hun verering? U ziet, ik begeef me nog in veilige wateren met Matthew Henry. Kan toch weinig commentaar op komen. Wat is het voorwerp van hun verering? Dat is hem. Hem die op de troon zit. God, de drie enige God als schepper. Ten tweede, dat is ook praktisch voor ons natuurlijk, hè, om wat van te leren. Wat is de houding van die gemeente? Wat staat er in vers 10? Ja, ze aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Aanbidding, en ze wierpen hun kronen voor de troon. Aanbidding, ze vielen neer. Ze vielen neer en ze aanbaden hem. Ze werpen zich neer voor hem. Ze zaten op tronen en ze hebben kronen. Dus ze komen van hun troon af. En werpen zich neer voor die machtige, heerlijke God. En doen hun kronen af. Als het ware om daarmee uit te drukken, wij zijn die kroon niet waardig, maar u alleen. En dan de woorden die ze gebruiken. De houding is neervallen en aanbidden. De woorden die ze gebruiken, dat is vers 11. U bent het waard dat u toegeschreven wordt, gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. Ik geloof dat christenen geen evolutionisten zijn. Ze eren hem als schepper. En de reden, ze eren hem, ze brengen hem de eer en de heerlijkheid en de kracht toe. En de reden waarom ze dat doen is, want u hebt alles geschapen. Alle dingen zijn uit u en alle dingen zijn tot u, vanwege zijn scheppingsmacht en kracht. Nou, dat is een mooie samenvatting van wat er hier in vers 10 en 11 staat. Ik ga nog even wat zeggen over dat neervallen. Vers 10. Ja, iedereen erbij? Ik bedoel, is te volgen?
Het is opmerkelijk dat ze niet geloven vanwege hun verlossing, maar om de schepping.
Precies. Precies, daar kom ik zo nog op terug. Er staat, vers 10, zij vielen neer voor hem. Letterlijk staat er de voetval maken. Met het voorhoofd op de grond. Zoals je dat bij moslims ziet. De voetval maken met het voorhoofd op de grond voor hem. Van hun zitplaats op de grond. Ja. Ik denk aan de psalm, wie hem nederig valt te voet. Die zal van hem zijn wegen leren. Nu al hier en straks in de hemel vallen ze voor hem neer. Ja, elk der vorsten en vallen voor hem neer. En dan staat het woord aanbidden. Ziet u ook, hè, vers 10. En ze aanbaden hem. Letterlijk staat er weer, voor dat woordje aanbidden, staat er letterlijk het kussen van zijn voeten. Adoreren. Adoreren. In de hemel wordt niet gewoon gedankt. In de hemel wordt aangebeden. Dat is de hoogste vorm van dank. De aanbidding. Het over vreugdevol overweldigd worden door wie God is. En dan werpen ze hun kronen, hun overwinningskransen van hun hoofd af. En dan geven ze hem alle eer. Wie ze zijn en wat ze hebben, die kroon. Wie ze zijn, koningen op tronen. En wat ze hebben, die kronen op hun hoofd. Dat hebben ze aan hem te danken. En dan geven ze daarom hem alle eer. Ze hebben er meer behagen in om God te verheerlijken dan om zelf op die troon te blijven en die kroon te dragen. Ik moet denken aan een voorbeeld in het Oude Testament, hoe je ziet bijvoorbeeld bij Jonathan, die vriend van David. Hoe Jonathan op een gegeven moment alles aan de voeten van David neerlegt. Want Jonathan had hem lief als een ziel. Precies. Wie de Heere lief heeft gekregen als zijn ziel, die levert uiteindelijk ook alles aan hem uit. Ze dragen dus eerkronen. Wij steken het hoofd omhoog en we zullen de eerkroon dragen. Eerkroon. Maar die eerkroon, die hebben ze te danken aan God. Prachtig om te zien dat die eerkroon natuurlijk daarvoor op de hoofden gedrukt is van die 24 oudsten, van die verloste gemeente. Vandaar dat ik denk, maar ik weet niet of ik nu abracadabra ga spreken. Vandaar dat ik denk dat als ze die kroon op hun hoofd hebben, dat ze al beoordeeld zijn voor de rechterstoel. Daar hebben ze als genadeloon die kronen ontvangen. Door hem. Door hem. En door hem op hun hoofden gedrukt. Ik moet denken, ik heb een paar weken geleden, heb ik van een gemeentelid gekregen, ik zal niet zeggen wie, heb ik de DVD bekeken van Narnia. Het is zelfs een gemeentelid dat hier vanavond aanwezig is, kan je nagaan. En dat is zo, als ik die gezien, dat is zo mooi, dat is zo mooi. Want dan zie je op een gegeven moment, voor de ingewijden, voor je ook wel eens een film bekijken. Voor de ingewijden, als je dan op een gegeven moment, als dan die leeuw, die Aslan de leeuw, als die op een gegeven moment, dan zijn er twee jongens en twee meisjes, het is zo'n prachtige symboliek, een christelijke symboliek, en als die op een gegeven moment, die twee jongens en twee meisjes, bij die leeuw, beeld van de Heer Jezus, gebleven zijn, en dan op een gegeven moment, dan komen ze in zijn paleis, en dan staat er tronen voor hen klaar, vier tronen, en dan komen ze van die tronen af, en dan doet die leeuw, die geeft elk apart een kroon op hun hoofd. Schitterend mooi uitgebeeld wat er hier staat. Kronen. En als je dan bedenkt dat de Heer Jezus zelf de doornenkroon heeft gedragen op aarde, is het des te kostbaarder dat je als kind van hem straks ook koning mag worden. Naast hem. En dat de gouden eerkroon te danken is aan de vrucht van zijn doornenkroon die hij droeg op aarde voor mij. Wat zeggen ze? Nou kom ik bij de vraag van jou Peter. Wat zeggen ze? U bent waard, vers 11, om de eer en de heerlijkheid te ontvangen, want gij hebt alle dingen geschapen. Want, ik vind het mooi om te zien dat die oudsten, de gemeente, dat die niet zomaar aanbidden, maar dat ze ook een reden geven waarom ze aanbidden. In Openbaring vind je dat meer, dat ze aangeven de reden waarom God aanbiddenswaard is. De reden die hier genoemd wordt is omdat u de grote schepper bent van alle dingen. In hoofdstuk 5, vers 9, dat hebben we een paar weken geleden overdacht in zondags. Dan zien we dat ze dat nieuwe lied zingen. Gij zijt waardig, het boek, want gij zijt geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Daar is de reden van aanbidding van het lam. De verlossing door het bloed. Hier in hoofdstuk 4 is de reden van de aanbidding de scheppingsmacht van God. Die op de troon zit, dat is hier de drie enige God. Mag ik u wijzen op een verschil? Een verschil. Wat is nou het verschil tussen de aanbidding in vers 8 en 9 van die vier dieren, die engelen, die troongeesten, en van de 24 oudsten in vers 10 en 11. Daar zit verschil in. Daar zit verschil in. Ik ga het verklappen. Die oudsten, die komen als het ware tot een hoger niveau van aanbidding. Die engelen, die scanderen, die spreken, die zeggen iets over hem. Ziet u dat, vers 8? Heilig, 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 zeggen ze niet, bent u, maar is de Heere God. Ze zeggen iets over God. Terwijl in vers 10 die 24 ouderlingen, die spreken rechtstreeks tot God. U hebben ze het over. Direct. Die 24, die vier dieren, die prijzen, die spreken, die scanderen. En die ouderlingen, die aanbidden hem echt. Ze noemen hem hier Heere God. Almachtig. Ja, niet de keizer in die tijd van Johannes, die keizer die goddelijk was, Nero en zo. Nee, maar de schepper, de koning, hij is de eeuwige, de almachtige, die ons loflied en onze aanbidding waard is. Het eindigt hoofdstuk 4 dus met die aanbidding. Ik heb een prachtig mooi citaat gevonden van Spurgeon. Hij zegt dit. Ik denk, als ik straks door de ijzeren poort ga, de dood. Ik denk dat ik straks, als ik door de ijzeren poort van de dood ga, en we voor de troon de eerste keer zullen staan, dat ik enige tijd niets anders kan doen dan mijn kroon te werpen aan de voeten van hem die mij zo lief had. En daarna, zegt hij, overladen met sprakeloze verwondering, zal ik opstaan, tezamen met al mijn broeders en zusters, die verlost zijn door het bloed, en hem eeuwig aanbidden. O, was ik maar spoedig daar, zegt Spurgeon. Ik wens geen andere hemel dan God volkomen te prijzen. Nou gemeente, wat is dat hoge taal? En ik denk op de hoogtepunten van je geloofsleven. Dat je zegt, ja, Spurgeon, dat zeg ik je nu na. Niet altijd, maar nu wel. Dat je ernaar kan verlangen op de toppen van je geloof. Zeg, o, was ik maar bij hem. Preken, hou op. Preken, dat houdt een keer op. Maar prijzen, dat gaat gelukkig eeuwig door. Weet u nog waar ik vorige keer mee begonnen ben? De allereerste vraag is, vertrouwt u hem? Vertrouwt u hem? Als u hem mag vertrouwen, dat is genade. Dan bent u een gelovige. De volgende vraag is, verwacht u hem? We dienen een meester die terugkomt. En hij komt echt terug. Wanneer? Niet een keer moet je dan zeggen. Maar dan moet je zeggen, spoedig. En de derde vraag die ik zou willen stellen is, vereert u hem? Hier zie ik dat die 24 oudsten beeld van de gemeente, de verloste zondaars, alle gelovigen bij elkaar in de hemel, dat ze hem vereren. En dat is niet alleen maar iets wat we straks in de hemel gaan leren. Dat gebeurt voor zijn troon straks. Maar ook al hier beneden mogen wij dat leren. Nou, dat is hoofdstuk 4. Het is een beetje wat lastig dat, dat we een beetje een gedeelde avond hebben. Een gedeelte van hoofdstuk 4. En nou ook het eerste gedeelte van hoofdstuk 6. Maar dat komt omdat ik vorige keer niet verder ben gekomen. Oké, we hebben de troon gezien in de hemel. Hoofdstuk 5. Daar zeg ik niet veel over. Want daar heb ik 2 weken geleden heel de zondag over gepreekt. Daar gaat het over het boek. In de hemel. Het boek in de hemel. U weet waarschijnlijk nog wel dat degene die op de troon zat, die had een boek in zijn rechterhand. En dat er nou niemand, niemand was om dat boek te nemen uit de hand van degene die op de troon zat, om dat boek te openen. Nou, en dan gaat Johannes huilen in de hemel, even kort. En dan komt daar de leeuw. Wee niet, de leeuw uit Juda's stam, die heeft overwonnen. En dan kijkt hij achterom, Johannes in de hemel, en dan ziet hij, dan denkt hij, ik zie een leeuw, en dan ziet hij dat lammetje. En dat lam is waard om dat boek te openen. En dan zien we ook in hoofdstuk 5 dat het lam naar hem die op de troon zit gaat en dat boek neemt uit de rechterhand van God. En dan komt dat boek terecht in de doorboorde hand van Christus. Ik ga u nog iets zeggen over dat boek, al snapt u hoofdstuk 6 niet. Wie kan me nog vertellen wat dat boek inhoudt? Ja? Wat zegt u? ja, broeder Vlot, dat is geweldig. Dat is waar, letterlijk is het inderdaad de losses akte. Ja? Gods raadsbesluit, ja, dat boek is niet de Bijbel, maar dat boek met die 7 zegelen, hè, daar zaten 7 zegelen aan dat boek. En dat boek dat heeft te maken met Gods plan, het plan van God, de raad van God, met betrekking tot deze wereld. Dat hij zijn koninkrijk op aarde gaat stichten. God gaat zijn zegenrijke regering hier op aarde echt ten volle werkelijkheid maken. Maar voordat het zover is, moet er heel wat worden opgeruimd. Dus het gaat dwars door oordelen heen. Vijanden die moeten worden overwonnen en moeten worden verwijderd. Wil zijn koninkrijk op aarde baan breken. Nou, dat staat in dat of in die koopakte. Koopakte met betrekking tot de wereld. He, hier gaat het dus over wat er in de toekomst gaat plaatsvinden. Niet over het verleden. Het is geen geschiedenisboek. Maar het is een boek waarin staat wat plaats gaat vinden in de oprichting van uiteindelijk het koninkrijk van God op aarde. De regering van God op aarde. En dat dat door de gerichten heen zal worden opgericht. Nou, en wat zijn dan, daar hangen dan die 7 zegels aan. En dan zien we inderdaad dat die eerste 7 zegels, zoals ik het net heb gezegd, die eerste 7 zegels, dat zijn als het ware de eerste 7 gerichten. En als dan het 7e zegel geopend wordt, dan zien we dat, dit is hoofdstuk 6 tot en met 8, dan zien we dat uit die 7e zegel, dat daar 7 engelen met 7 bazuinen voortkomen. Dat is hoofdstuk 8 en 9. En als dan de zevende bazuin heeft geklonken, dan zien we dat uit die zevende bazuin weer zeven schalen van Gods toren zullen worden uitgegoten over de aarde. En daarom zeg ik, ik denk dat het chronologisch is, dat het achter elkaar zal plaatsvinden. Nou, dat is een beetje de opbouw van deze komende hoofdstukken. Dus hoeveel oordelen zullen er zijn voordat dat koninkrijk echt in Openbaring 20 zal worden opgericht? Hoeveel oordelen zullen er dan over de aarde gaan? Nou, dat is 3 keer 7. Dat is totaal 21 oordelen van God. Peter. Ja, dat is waar. Je moet goed onderscheiden tussen wat ik zeg bij de uitleg en bij de toepassing. Speurzon is een toepassing. En in de letterlijke uitleg denk ik dat het niet te maken heeft met de slaap, de zielenslaap, maar dat het te maken heeft met de opstanding. En met inderdaad verheerlijkte lichamen. Ja. Goed, ik ga verder. Wat heel belangrijk is, en dat is een sleutel om het verdere te kunnen verstaan. Anders dan zeg je van nou, ja, ik haak hier af. Maar het is goed om het kader uit te zetten en dan kunnen we letten op wat er precies staat. Deze hele periode, dus dat is letterlijk van hoofdstuk 6 tot hoofdstuk 16 en verder. Dat wordt in de Bijbel genoemd de uren van de verzoeking. En dan moet u maar eens even kijken naar Openbaring 3 vers 10. Daar wordt dit zo genoemd. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit of van de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Om te verzoeken die op de aarde wonen. Dit wordt genoemd die periode van de uren der verzoeking die zal komen over de aarde. Of, we hebben het net ook gezegd, die wordt ook genoemd de tijd van de wraken van onze God. Of hij wordt ook genoemd de tijd van de grote verdrukking. Of hij wordt ook genoemd de tijd van Jacobs benauwdheid. Jacobs benauwdheid. Of hij wordt ook genoemd, hebben we net gelezen in 1 Thessalonicenzen 1, die ons redt van de toekomende toren. Of hij wordt ook genoemd, ja, de toren van het lam. Hij wordt ook genoemd, vooral Daniel zegt dat, de tijd dat de gramschap zal komen. De tijd van de gramschap. Ik besef dat het geen opwekkend onderwerp is. Aan de andere kant, als je verlost mag zijn door het bloed van het lam, dan zal je deze dingen, dan zal God je redden van die toekomende toren. En dat is ook een blijde hoop die een christen mag hebben. Er zijn verklaarders, en nogmaals, ja, ik kom misschien een beetje bam over. Ik maak keuzes, dat begrijpt u wel, hè? Dat begrijpt u. U mag andere keuzes maken, maar ik weet niet of ze beter zijn, maar ik mag wel andere keuzes maken. Maar het is wel zoeken, dat zeg ik wel. Het is wel, ik zeg dat echt voorzichtig, dus ik zeg niet dat ik het laatste word, nogmaals. Er zijn heel wat verklaarders die hebben gezegd, kijk, dit heeft te maken met 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit heeft hem. Deze periode zal een periode zijn waarvan Daniël zegt, dat noemt Daniël in hoofdstuk 9, de laatste jaarweek. En dat is een periode van 7 jaar. Het zou wel een avond apart eisen om dat uit te leggen. Maar leest u een goede verklaring van Daniël 9 en dan ziet u dat die jaarweek 7 jaar is. 7 jaar. En dat heeft ook te maken, u ziet dat het alles met alles een beetje te maken heeft in de Bijbel. Denk nou eens als een voorbeeld aan Jozef. Jozef. Er waren vette jaren en toen kwamen er op een gegeven moment 7 magere jaren. 7 magere jaren bij Jozef. En wat was de bedoeling van deze tijd? Laat ik dat vooral zeggen. Dan denkt u van nou, u mag vooral geen verkeerd godsbeeld krijgen. De bedoeling van die tijd is, kijk eens bij Jozef. Wat was nou de bedoeling van die 7 magere jaren uiteindelijk? Behoud van Israël. Van die 12 zonen. Die 11 zonen van Jacob. Dat die uiteindelijk Jozef zouden leren knielen voor Jozef. En Jozef zouden gaan erkennen als hun broer en als hun koning. Dat was de bedoeling. Dus dat was die tijd van Jacobs benauwdheid. Jacob had het letterlijk benauwd. Want zijn zonen gingen weg. En die een doel had om ze uiteindelijk te verenigen met Jozef. En deze periode heeft ook een bedoeling. Namelijk dat het koninkrijk van God in heerlijkheid zal worden opgericht op aarde. En dat de meerdere Jozef, de Heer Jezus, openlijk zal worden erkend als koning van Israël. En als heiland der wereld. Nou, dit is een belangrijke stap. Maar goed, we zitten nog maar hier. En tegen de tijd dat we hier zijn, dan is er al heel wat gepasseerd. Openbaring 6 is als het ware, dat zijn de eerste oordeelsfase die dan zal plaatsvinden. Ik wil u ergens nog op wijzen. Moeten we niet te snel gaan? Ik wil u ergens nog op wijzen. U zegt van, hoe kom je er allemaal aan en zo? De Heer Jezus heeft ook een keer een reden gehouden over de laatste dingen. In Matteüs 24, precies. En daar zien we dat de Heer Jezus ook al wijst in de kiem. Die toekomende, die eindtijdelijke gebeurtenissen. Daniël wijst erop, ik heb het gezegd in Daniël 9, over die laatste jaarweek. Wat wil die jaarweek zeggen? Nou, die jaarweek zal dus hiermee gevuld zijn. De Heer Jezus wijst er ook op in Matteüs 24. En dan zien wij eigenlijk een bepaalde driedeling. Hier, deze drie. Deze periode zou je kunnen noemen het begin van de weeën. Zegt de Heer Jezus, we gaan dadelijk lezen. Het begin van de smarten of het begin van de weeën. Dat is de aanloopfase als het ware. Deze tijd, dat is de eigenlijke tijd van de grote verdrukking. Dan zit je midden in die grote verdrukking. En hier zit je dus op het einde van die grote verdrukking. Vlak voor de wederkomst van Christus. Ik ga nog iets zeggen. Want ik wil absoluut niet dat u op een of andere manier verkeerde gedachten krijgt over de Heer. Dit wordt genoemd, deze tijd, dat God dit gaat uitvoeren op aarde, wordt genoemd Gods vreemde werk. Dat is een uitdrukking uit Jesaja. Gods eigenlijke werk is om te behouden, om te verlossen, om genadig te zijn. En dat is de Heer nou al 2000 jaar. Dat is de wel aangename tijd, de dag der genade. Zo langmoedig is God dat hij nog steeds wacht om u genadig te zijn. En de wereld en de mensen. En daarom gaan er nog steeds mensen uit om die naam te verkondigen. God wacht om, het is nog genadetijd. He, maar als die lange periode van de genadetijd van God voorbij is, dan niet gelijk de nieuwe hemel en de aarde en de oordeelsdag, maar dan komt er wel een tijd dat God zijn vreemde werk gaat beginnen, en dat is zijn oordeelswerk. En dat is een kort werk, en vandaar dat dat niet 2000 jaar duurt, maar dat dat 7 jaren waarschijnlijk zal duren. U kunt zich ook wel voorstellen, ik had het net over die opname van de gemeente, hè, die dus hier vlak voor plaatsvindt. Daar kunt u misschien ook wel voorstellen, want de gemeente, de levende gelovigen, die worden genoemd een zoutend zout. En als dat zout nou weggehaald wordt van de wereld, ja, dan zal het alleen maar gaan bederven. Je snapt wat voor onvoorstelbaar iets het zal zijn dan op de wereld. Als het zout, als het geweten, als de ziel van een volk, het geweten van de natie, de ware christenen, als die weg zijn. Dan zal het een onvoorstelbare chaos, een onvoorstelbaar verderf op de aarde zijn. Zo. Ja, precies, dat heeft er ook al mee te maken. Ja. Het wordt ook genoemd, de ware christenen worden ook genoemd het licht der wereld. En als dat licht, dat genadelicht, weggaat, dan komt er hier over de wereld een Egyptische geestelijke duisternis. En nu voelt u wel dat we daar vlak voor leven. He, want de duistere machten en de duistere krachten rukken al meer en meer op. En worden al openlijker en openlijker aanbeden. Ik zie wel eens videoclips. Videoclips van moderne muziek. Nou, u mag u gelukkig prijzen als u dat niet ziet en niet weet. Maar als u het ziet en weet, dan zult u ongetwijfeld als ouderen schrikken wat u daar ziet. Aan perversie. Aan openlijke satanisme. Aan openlijke porno. Aan vreselijk verderf. Dan zie je dat, daar is het zout al uit. En dat is echt afschuwelijk. Ik laat dat bewust tot mij doordringen, niet omdat ik daar vermaak in heb, maar wel om enigszins te kunnen proeven in wat voor een cultuur, en in wat voor een cultuur ook onze jonge mensen, waar ze bekend mee zijn. Dat is onvoorstelbaar pervers. Gods vreemde werk. Nou, tenslotte ga ik nog iets zeggen over die eerste 8 verzen. Ik kom zo bij Matteüs 24 terug. In die eerste 8 verzen gaat het over die paarden. Dan worden dus die eerste 4 zegels, die worden geopend. Leest u maar mee, vers 1. En ik zag toen het lam één van de zegelen geopend had, het eerste zegel geopend had. En ik hoorde één uit de 4 dieren zeggen als een stem van de donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard. En die daarop zat had een boog en hem is een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. Je eerste 4 zegels horen bij elkaar. Ik zit nu in hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 8. En die eerste 1, 2, 3, 4 zegels horen bij elkaar. Waarom horen die bij elkaar? Omdat het gaat over 4 paarden. En het gaat ook over 4 kleuren. En elk van de 4 levende wezens, die troonwachters, die roepen kom. Kom. 4 keer klinkt er kom. 4 paarden, 4 kleuren, 4 levende wezens die roepen kom. Nou, we gaan eerst letten op de kleuren. Welke kleuren ziet u? Eerste paard. Wit. Tweede. Ja, letterlijk staat er vuurrood. Derde. Zwart. En de 4e. Ja, wat is dat voor kleur? Ja. In de grondtekst staat het woordje chloor. Dat is volgens mij goor. Wat voor kleur is chloor? Nee, niet wit. Nee, ook niet. Nee, ik zal het wel zeggen. Groen. Ja, chloor. Het Griekse woord voor chloor betekent groen. Groen. Bleek. Bleekmiddel. Bleekgroen. Bleekgroen. Ik weet niet of ik het allemaal goed zeg, maar in ieder geval, ik weet wel dat het Griekse woord chloor betekent groen. Nou gaan we letten op wat het betekent. Wat het betekent. Wit, dat is de kleur van de overwinning. De overwinning. Rood is de kleur van het bloed. Zwart is de kleur van de rouw. En bleekgroen, ja, dat is een kleur dat heeft te maken met een lijkkleur. Een lijkkleur. Ik zal dadelijk uitleggen. Ik ga het eerst even schematisch op een rijtje zetten, zodat u een beetje inzicht hebt in wat het betekent. Overwinning. Overwinning die behaald wordt. Ik zet dat er ook al bij het eerste, tweede, derde en vierde paard. Wit, degene daarop zat, die had een boog. Een boog zonder pijlen. Dus die overwinning wordt behaald door middel van vrede. Niet de oorlog. Bij de tweede zien we, tweede paard. Daar zien we dat het juist tegenovergesteld is. Dan zie je wel oorlog. Een groot zwaard. Bij die derde zien we honger. Kunt u het allemaal nog herkennen in uw bijbeltje? En de vierde is de dood. Ik ga nog vier dingen erover zeggen.
Die honger, die hebben we toch al gehad.
Wat zegt u?
Die honger, die hebben we toch al gehad in de laatste oorlog.
In de laatste oorlog. Ja, dat is waar. Alleen die komt nog een keer terug. En bovendien hebben we die nu nog in heel veel gebieden van de wereld waar armoede en honger is. He, dus dat blijft en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Wat voor een instrumenten hebben ze? De eerste heeft een, heb ik al gezegd, een. En de tweede een. Een zwaard. Bij de derde zie je dat hij een weegschaal heeft. Precies. En de vierde, die heeft een bereider. Iemand, een ruiter. En die wordt ook bij name genoemd. Dat is de enige die hier bij name wordt genoemd. Hoe heet hij dan? Ja, er zat wel iemand op, maar ik bedoel, de bereider wordt bij de vierde bij name genoemd. Namelijk? Precies. En zijn naam was de dood, vers 8. Dat bedoel ik. Nog iets. Ik ben nog niet klaar. Bij de eerste zie je, hem wordt wat gegeven. Namelijk een kroon. En hem werd een kroon gegeven, vers 2. En een kroon. En bij de tweede zie je, hem wordt gegeven de vrede weg te nemen van de aarde. En bij de derde zie je dat er geen schade mag worden aangericht, vers 6, aan de olie en de wijn. En bij de vierde zie je dat een vierde deel van de aarde wordt gedood. U voelt, het gaat hier over straf, over rampen, dood en verderf. Wat wil dit nu zeggen? Ik denk dat dit hem werd gegeven. God staat dat toe aan die vier ruiters. Strijdrossen staat er letterlijk. Niet van die trekpaarden, maar van die krijgsrossen. En die staan te trappelen en te snuiven om inderdaad over de aarde te gaan. Hem werd God liet het toe dat die vier paarden over de aarde zouden gaan. Wat wil dit nu zeggen? Nou, ik denk dat het alle vier, dat dit wil zeggen. Ik denk dat die eerste, die rijder op het witte paard, en dat is een hele belangrijke sleutel. Ik denk dat dat niet de Heer Jezus is. Dat geloof ik helemaal niks van. Ik geloof dat dit te maken heeft met een valse, ja, misleider. Een misleider. Valse Christussen. Die met een valse vrede zullen komen. Vrede, vrede, geen gevaar. Nou, die tweede, dat is natuurlijk een symbool van oorlogen die er zullen zijn. De derde is een symbool van de hongersnoden. En de vierde, die dood, bleekgroen, dat heeft te maken met de dood via pestilentie. Pestilentie. En nou ga ik met u Lentien. En nou ga ik met u even kijken naar wat de Heere Jezus hierover gezegd heeft. En zie je dat het precies overeenkomt. In Matteüs 24. Ik vind het zo treffend om te zien dat als je zo schrift met schrift vergelijkt, dat het overeenkomt. Matteüs 24. En dan begin ik te lezen bij vers 5. Er staat in vers 5, Matteüs 24, vers 5. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen er velen verleiden. Die valse Christussen die komen met een schijnvrede. Misleiders. Eerste paard. Vers 6. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Tweede paard. Bloed. Dood. Verderf. En derde paard in vers 7. Er zullen zijn hongersnoden. Die weegschaal. En vierde paard, ook in vers 7, er zullen pestilentiën zijn. En dan zegt de Heer, doch al die dingen zijn maar het beginsel van de smarten of van de weeën. Ziet u dat we hier zijn in het begin van die vreselijke periode? Ja. 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 Ja, dat lijkt zo. Je moet goed onderscheiden. Als er hier staat over het begin van de weeën. Kijk, iemand kan natuurlijk zeggen. Ja, dominee, dat kan je allemaal wel zeggen. Maar dat is natuurlijk altijd al geweest. Honger en dood.
Het lijkt allemaal wel of het ook allemaal al geweest is.
Precies. Dat lijkt het dan. Ja. Alleen. Je moet goed bedenken. De hele geschiedenis door, sinds de zondeval, zijn deze dingen geweest. Alleen, als er gesproken wordt over weeën, dan zijn we hier vlak. Er is niet voor niks dat er gesproken wordt over weeën. Dat het na zoveel tijd weer eens een golf kwam van ellende, of van dood, of van oorlog. Maar hier spreekt de Heer Jezus vooral die weeën die te maken hebben met de onmiddellijke geboorte. De komst van het kind. Ik bedoel, er is een verschil tussen weeën die er altijd geweest zijn. Maar de persweeën, eigenlijk gaat het hier over. Die komen heel snel en die zijn heel fel. Die komen heel snel achter elkaar en die zijn heel pijnlijk. En daar gaat het over. Ja.
Sorry, u zei, de gemeente wordt dan eerst opgenomen.
Ja.
Maar dit staat hier wel.
Ja. Je hebt niet alleen mensen die tot de gemeente behoren. Laat ik dit zeggen. Dan komen de vragen los. Even kijken, ik had net mijn schemaatje. Ja, kijk, ik denk, je zou kunnen zeggen, dit is de gemeente van de levende God. Al diegenen die in de genadetijd tot bekering zijn gekomen, tot een persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus. Als die gemeente opgenomen is, wat blijft er dan op de aarde over? Op deze aarde, ik zie een aantal dingen. Wat blijft er dan over? Daar blijven allereerst heidenen over, die God nooit hebben gekend. Die dus ook niet tot geloof konden komen. Dat is één. Ja, ik ben er niet klaar.
Oh, no.
Natuurlijk blijf over het Joodse volk, Israël. ik zie nog een categorie. Dat zijn mensen die... ja, de onbekeerden. Mensen die, die los van God leven. De goddelozen. En dat zijn er ontzettend veel. Heel veel in Nederland, Europa. En wat overblijft. En dat is een aangrijpende gedachte. Dat zijn de naamchristenen. De naamchristenen. Is er dan, en dat is de vraag van Thea. Is er dan in die periode dan helemaal geen getuigenis van God meer op aarde? Jawel.
Jawel.
Want God zorgt altijd tot op de dag dat hij terugkomt. Dat er een getuigenis is voor zijn naam. En waar zal dat getuigenis dan vandaan komen? Wie zullen er dan de ware... wie zullen dan de kennis van God op aarde en de kennis van Jezus verspreiden? Die zullen er wel zijn. En die komen... Dat is hoofdstuk 7 trouwens, de volgende keer. Die komen met name uit Israël. Want dan zie je dat de Heere... Dat de Heere de draad met zijn volk Israël... Die hem verworpen had... Dat de Heer de draad met zijn volk Israël weer gaat oppakken. En dat er uit Israël Messias beleidende Joden zullen ontstaan. Hè, die dan, Openbaring 7, die 144.000, 12 elk stam. Die dan zullen zorgen dat het getuigenis van God, wie hij is. Ook om met name die heidenen zal worden verkondigd. Dwars door die oordeelstijd heen. En dan zal er uit die heidenen. Zullen er ook een grote schare die niemand tellen kan, tot geloof komen. Al is het dwars door de oordelen heen. En ik denk, maar dan nogmaals, dat ben ik, denk ik, je mag er zelf anders over denken. Dat het met name hier, over dat vers wat jij hier aanhaalt, dat het dus gaat over deze categorie. Je ziet ook... Dat de Heere Jezus spreekt, en daarom gaat het hier ook vlak voor de wederkomst. Wat staat er bij u in uw Bijbel boven vers 15? De grote verdrukking. Dat is inderdaad die tijd van die zegels en vooral die bazuinen en die schalen. Dan staat er in vers 21, want als dan zal er een grote verdrukking zijn, dat zegt de Heere Jezus. Hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet meer zijn zal. En dan volgt er bij mij vanaf vers 23 of 29. En terstond na die grote verdrukking van die dagen. Zal de zon verduisterd worden en de maan. En dan zal hij zijn engelen. Dan zullen ze de zoon des mensen vers 30 zien wederkomen. Komende op de wolken des hemels. En dat is het moment van openbaring 19 en 20 van de openbare publieke wederkomst van Christus. Dus wat de Heer Jezus zegt in deze reden over de eindtijd, past dus wonderlijk wel op wat we lezen in Openbaring 6 tot en met 19. Nou, dat het gaat, dat is het laatste wat ik zeg. Dat het gaat over oordelen, daar zien we in vers 1 bijvoorbeeld. En ik hoorde een stem als van een donderslag. Kom, dat is dan die engel die dat roept. Hè. Kom tegen dat eerste paard. Dan moet u denken hoe dat vroeger was in de tijd van Johannes die dat opschreef in de eerste eeuw. Dat de christenen in de amfitheaters, in de arena's, hè, werden gedood. En als ze dan in die arena's waren, en dan werden soms die gladiatoren, die werden binnengeroepen met een luid kom. En dan kwamen ze... de arena binnen. En dan werden ze soms gedood. De christenen door die gladiatoren of door de leeuw of wat dan ook. He, dat is een roep die klonk in de arena's. He, strijdperk, oordeel. En zo is het hier ook. Nou, de eerste is dus die overwinning door die valse christussen. Die valse messiassen zou je kunnen zeggen. Niet de Heere Jezus. Waarom niet? Misschien hebben we wel eens een preek gehoord en zegt van die ruiter op het witte paard, dat is Jezus. Ik geloof dat niet. Waarom geloof ik dat niet? Nou, bijvoorbeeld, In vers 1 wordt de Heer Jezus het lam genoemd. En de logica die leert mij dat hij niet en het lam in één vers en ook het ruiter op de witte paard kan zijn. Nog een argument. De Heer Jezus die laat zich nooit door een bevel van een engel bevelen. Want die engel zegt, kom tegen dat witte paard. De Heer Jezus dat is het hoofd van de engelen. Hij laat zich niet door een engel bevelen met kom. Dat lees ik nergens in de schrift. Bovendien staat er en hem werd een kroon gegeven. Maar de Heer Jezus draagt al lang de kroon. Sinds de hemelvaart is hij met eer en heerlijkheid al lang gekroond. Dus hier gaat het niet over de Heer Jezus. Hier gaat het over een valse Messias. Nou, en dan wordt het tweede zegel geopend, dat is oorlog. Oorlogen en geruchten van oorlogen, bloed, vuurrood. Misschien zou ik wel kunnen denken aan een jihad, wie weet. Een godsdienstige jihad. Etnische minderheden, rassen, bloedige oorlogen. En dan het eerste zegel is dus... jongens, ik ben toch aan het knoeien? Nee. Niet te geloven. Het eerste zegel is dus politiek van aard. Mee eens? Politiek. Politiek van aard. Een vrede. Schijnvrede. Geen gevaar. Het tweede zegel is militair van aard. Oorlog. Oorlogen. Het derde zegel dat heeft te maken met die weegschaal is economisch van aard. Wat wil dat derde zegel zeggen? Vers 5. Ik zag en zie een zwart paard die erop zat aan een weegschaal. En ik hoorde zeggen, een maatje tarwe voor een penning. Dus een maatje tarwe, dat is wat je per dag eet, voor een dagloon. Dus dat wil zeggen dat het natuurlijk de prijzen enorm worden opgeschroefd in die tijd. En 3 rantsoenen gesten voor een dagloon. Er zal dus schaarste komen aan voedsel. De korenoogsten mislukken en dat geeft duurte en dat geeft honger. Economisch een hollende inflatie. Hè, en als je heel de dag werkt om alleen maar een hapje eten voor jezelf te kunnen kopen, hoe moet het dan met je vrouw, met je kinderen en met familieleden? Er zal dus een enorme honger zijn. Prijzen die misschien wel 10, 12 keer zo hoog zullen worden als normaal. Een verschrikkelijke tijd. Luxe artikelen zijn dan nog wel te koop. Olie en de wijn niet. Dan zou je zeggen, juist de normale, eenvoudige bevolking, de arme bevolking, die lijdt eronder. Ja, maar ook die rijken worden niet gespaard. Want er staat in vers 15, ook de koningen der aarde, die zullen in de spelonken zich verbergen. U ziet, oorlog en honger, die gaan vaak samen. Oorlog. En dat geeft ook hongersnoden. Het doel nogmaals, en dat, daar ga ik mee eindigen. Het doel, God tuchtigt altijd met een bloedend hart. Ik wil dat je dat opschrijft, Jan-Peter. God tuchtigt altijd met een bloedend hart. Ook in die tijd. Ook in die tijd. Ik had het over de broers van Jozef, die hongersnood, die 7 jaren, die hadden een bedoeling. En de hongersnood in de tijd van de verloren zoon, in de gelijkenis, had ook een bedoeling. En zo zullen we in dit boek de openbaring ook zien, dat ook die oordelen een bedoeling hadden. Dat de mensen zich zouden bekeren tot God alsnog. Doen ze dat? Tja, was maar waar. Doen ze dat? Precies, en ze kauwden hun tongen van pijn en ze lasterden God en ze bekeerden zich. Niet. God tuchtig met een bloedend hart. Die hoeven van die paarden die trappelen. En die willen ons niet kapot maken. Maar die willen mensen uiteindelijk harten verbreken. Opdat ze alsnog hun handen gaan vouwen. En de Heere om genade aanroepen. En zo is het ook met het vierde paard. Het falen paard. Het teken van pestilentie. Gemeente, dat komt dichtbij. Dat komt dichtbij. Als ik nou denk aan oorlog. Is het raar als ik dat nou eens zeg van Stel je voor dat er een beperkte kernoorlog zou kunnen uitbreken. Is dat belachelijk? Ik zeg niet dat het hier staat. Dat zeg ik niet. Ik zeg, het zou zo kunnen gaan. Het is denkbaar, precies. Dus dan ziet u dat het... En dat kost wat slachtoffers. Er staat hier een vierde deel van de aarde. Ja, maar zover zijn we nog niet. Zover zijn we nog niet. Hier gaat het over een vierde deel. Dat wil zeggen, met een beperkte kernoorlog. Hè, kunnen er miljoenen mensen op een vreselijke manier omkomen. Ja, weet ik. Ja, maar zover ben ik nog lang niet. Ik denk bijvoorbeeld aan wat ik net zei over die hongersnoden. Die er ook in 2/3 van de wereldbevolking zijn. Ik denk bijvoorbeeld bij die pestilentie. Denkbaar. Aan aids, alleen al in Afrika, waar een continent weg aan het sterven is. Daar hebben we tientallen miljoenen. Ik denk aan, denkbaar hè, denkbaar. Nogmaals, ik druk me voorzichtig uit. Ik denk bijvoorbeeld aan wat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt. Over al die vreselijke virussen die komen op dieren. Varkens, pluimvee en koeien. Maar waar die virussen worden steeds meer resistent, immuun. En waar de kans ook groot is dat die overal op mensen. Dus u ziet, dat scenario, dat is denkbaar. Ik vind het zo troostrijk. Dat ondanks die tijd, dat God zegt tot hiertoe en niet verder. Tot hiertoe en niet verder. Het zal nooit de grens overgaan die God bepaalt. En ik vind het zo rijk dat wij nu, en ik hoop dat u daarmee naar huis gaat. Ik ben hier niet om een doemscenario voor u neer te zetten. We proberen de schrift voorzichtig uit te leggen. Maar dat u onder de indruk mag komen hoe rijk het is dat wij nu nog leven in de genadetijd. En dat de Heer Jezus gekomen is. En die boodschap, die mogen we meenemen voor ons hart en voor degene die we ontmoeten. Nu is het, nog is het tijd. En dat de Heer Jezus nou gekomen is om nou precies het tegenovergestelde aan ons te geven. Geen oorlog, maar vrede. Vrede door het bloed van het kruis. Dat hij vele hongerigen voedde. En daarom ook onze hongerige zielen voeden kan. Dat hij van ziekten geneest. En dat hij gekomen is om de dood te overwinnen. En het leven, het eeuwige leven, te schenken. Nou, laten we met die boodschap naar huis gaan. In de tijd dat ons gegeven wordt en die nog genadetijd is. Meneer Leijnen.
Al die ziektes en plagen, pestilenties, zijn verschrikkelijk.
Ja.
Lees de kranten maar na, lees de raar, hoor de radio maar, et cetera, maar meer. Maar ik zou het ergste vinden wanneer de Heer zijn lam hier weg zal halen.
Ja.
Dat is nog grotere vrees.
Ja.
En dat als klopt. Hier al in ons eigen land jou rondkijkt, hè, hoe de verlating al plaatsvindt.
Ja,
natuurlijk.
Ja.
En ja. Als je dan ook leest uit de zendingen, dat in andere landen, Rusland, China, dat daar ook al meer de... Ja, moet ik het eigenlijk zeggen, de godsvrezen.
Ja, dat is waar. Alleen ik wil één ding, dat is waar wat u zegt. Alleen ik wil één ding niet. En dat wil ik echt niet. We proberen nogmaals te luisteren naar dit schriftgedeelte van Gods woord ons leert. En natuurlijk is het goed om je ogen open te houden. Om niet als dwaze maagden in te dutten. En te zeggen van, nou ja, het zal allemaal wel. En het is goed om de Bijbel te lezen en ook de krant te lezen. Maar het is nooit goed om te gaan doemdenken. En om angst te creëren. Of om te zeggen van, nou, het is buiten hoop. Hè? Zelfs al is het middernacht, dan klinkt nog de roep. En die moet hier blijven klinken. Zie, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. En dat zijn de lichtpunten. Dat zijn de fakkels die wij als gelovigen, als gemeente... mogen hoog houden, opdat ander in dat licht zou wandelen. Ik wou het hierbij laten. Volgende keer dan krijg u de gelegenheid, dan geef ik u het woord. Juist, dat bedoel ik. We gaan zingen, ten slotte, Psalm 89, vers 6. Psalm 89. Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel vers 8. 8. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van een kracht. Uw vrije gunst alleen wordt hier toegebracht. Wij steken het hoofd. We zullen eindigen met een dankgebed. Heere in de hemel, onze koning is van Israëls God gegeven. Wij mochten vanavond zien in dat laatste boek van de Bijbel. En nou hebben u gezegd, Heere, zalig is hij die daarin leest. Niet armzalig, niet rampzalig, maar het schudt ons wel wakker. Heere, dat dwars door oordelen heen het gelukkig niet eindigt in de vernietiging, maar dat het eindigt in uw heerlijk koninkrijk, dat u hier op aarde zult oprichten en waarvan de Heere Jezus de koning zal zijn in al zijn schittering en heerlijkheid. Als we aan dat koninkrijk denken, Heere Jezus, o, dan bidden we, uw koninkrijk komt toch, o Heer. Maar als we denken aan de oordelen die daarvoor liggen, o Heere, dan bidden wij voor allen die u nog niet kennen. Van onze gemeente waar we toe behoren. Onze gezinnen, onze families. Heere, we kunnen er niet half beseffen hoe rijk het is dat we in de genadetijd leven. Heere, dat u nog op de genadetroon zit en dat u wacht om ons genadig te zijn. O Heere, wij willen u bidden, geef ons een bewogen hart. Dat we anderen zullen vertellen dat er ontkoming is bij u alleen. Heere, dat u in gunst en niet in wraak uw lust vindt. Wij willen u bidden, Heere, geef dat we ook anderen zouden vertellen dat er bij u een schuilplaats is. En dat u een God bent die in Christus nog uw reddende hand naar ons uitsteekt. Dat er een koning is en een kroon voor allen die de met doornen gekroonde Heer Jezus hebben leren aanbidden. Heere, zo mochten we vanavond beginnen met dat aanbidden van die oudste. Geef dat we dat mogen kennen. U vertrouwen, u verwachten en u ook vereren. Heere, wij willen u bidden, gaat u zo met ons mee. Bijzonder willen we bidden ook voor onze broeder Theo Visser en voor zijn vrouw. En voor hun kinderen en ook dat ze een kind hebben moeten afstaan aan de dood. Heere, wat een zorgwekkende periode is het geweest. Wat een getuigenis ook hebben ze mogen nalaten. Dat ze zo hun kind in het geloof mochten overgeven in uw handen. En mogen weten dat gehandicapte kindje is nu volmaakt. En mag zijn bij de hemelse Vader op schoot. Heere, geef ze ook kracht om het verder te verwerken. En zo willen we ook om hen heen staan. Hoor ons zo. Neem onze dank aan. Vergeef het zonder en gebrekkige in onze woorden. En ga met ons mee naar huis om Jezus wil. Amen. Wel thuis en graag tot de volgende keer.